Welkom, dit is 26 minuten en 34 seconden, de nieuwe podcast van het PBL. Mijn naam is Mark Hanau, ik ben werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving en naast me zit Laura Westendorp. De gast is vandaag Arjan Harbers.
Ja, dankjewel.
Hallo Arjan.
Ja.
Deze podcast die heet 26 minuten en 34 seconden. Heb je enig idee waarom we die podcast zo genoemd hebben?
Geen idee, echt niet.
Ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Het is de gemiddelde reistijd van een Nederlander tussen huis en werk. Dus wij dachten in de reistijd tussen thuis en werk praten we je even bij over een PBL-onderzoek. Daar dat we hem hebben gezet op 26 minuten en 34 seconden. Maar wie ben je zelf, Arjan?
Ja, ik ben Arjan. Ik ben jullie collega. Ik ben stedenbouwkundige, opgeleid in Eindhoven. Ik heb eerste 7 jaar van mijn carrière, zou je kunnen zeggen, bij architectenbureaus gewerkt in binnen- en buitenland. En sinds 2006 bij het Planbureau en zijn voorganger. Kan ik nog meer zeggen? Ik loop tegen de 50. Misschien een fun fact. Ik heb 2 Instagram-accounts en die hebben samen 3000 volgers.
Nou, hoe krijg je dat voor elkaar?
Heel veel posten, heel veel liken en mooie foto's maken natuurlijk. Ik heb de ene account gaat over oude auto's, over oldtimers en youngtimers die in het straatbeeld staan. De andere gaat vooral over hele lelijke en hele mooie gebouwen. En hele mooie en hele lelijke straatbeelden. Ik vind die extreem leuk om te laten zien.
Ja, en je woont in Rotterdam?
Ja.
Je bent stedenbouwkundige. Wat is dat precies?
Stedenbouwkundige is een soort grootschalige architect. Dus we gaan niet in op de details van de dakgoten en de bouwtechniek. Maar wel over de goothoogte en de rooilijnen, type gebouwen. Bijvoorbeeld rijtjeshuizen of flats of 201 kappers en vooral ook waar die gebouwen moeten komen.
Oké. Ja. En vandaag gaan we het hebben over bouwen in de bestaande stad. Jij hebt daar een aantal onderzoeken naar gedaan, maar laten we even beginnen met waarom is het eigenlijk nodig om in de bestaande stad verder te verdichten?
Ja, daar zijn een aantal redenen voor. Een van de redenen is dat wat je in de stad bouwt, hoef je niet buiten de stad te bouwen. Dus daardoor hou je het landschap open en veel mensen hechten daar veel waarde aan. Het is ook best duur om buiten de stad te bouwen, want je moet heel veel infrastructuur aanleggen. En dat is een publieke kost. En anderzijds, als je binnenstedelijk bouwt, en dan biedt dat gunstige voorwaarden voor voorzieningen, randvoorwaarden, zoals OV. Maar je hebt ook kortere afstanden, dus je kan veel meer dingen gaan lopen en fietsen. En je hoeft niet overal de auto voor te pakken.
En is bouwen in de bestaande ruimte, is dat ook kan dat uiteindelijk een oplossing zijn voor dat woningtekort waar we nu tegenaan lopen?
Ja, daar heeft de PBL 5 jaar geleden over gepubliceerd. Met een conservatieve schatting was het bijna mogelijk. Je kon geloof ik rond de 600.000, 700.000 woningen stedelijk bouwen. Er zit een grote bandbreedte aan en heel veel aannames. Dus ik denk dat uiteindelijk dat een groot deel binnenstedelijk gebouwd kan worden en een deel niet.
En je zegt dus eigenlijk, het is niet zo duur als het soms lijkt. En het is ook gezonder, dat is eigenlijk wat je zegt.
Nou, gezonder.
In de zin van je zegt je kan beter wandelen en lopen.
Ja, in die zin is het gezonder. Ja. Ja. Maar het kan ook ongezonder zijn omdat je een grotere concentratie hebt van uitlaatgassen en andere fijnstof, ja. Geluidhinder.
Ja.
Ja, het is maar hoe je het bekijkt.
Ja, je komt uit de stedenbouw en ik weet van architecten altijd dat die altijd hele leuke afkortingen voor van alles verzinnen. Jij hebt 2 onderzoeken gedaan waar we het vandaag over gaan hebben. Het ene onderzoek heet Rudifun en het andere onderzoek heet B-blok. Het zijn niet hele erg leuke afkortingen. Er zijn architecten met leukere afkortingen, zal ik maar zeggen. Maar ik ga geen namen noemen, maar bijvoorbeeld Ode voor Oosterdokse Eiland in Amsterdam vind ik een leuke afkorting. Maar wat betekent Rudifun en waarom heb je Rudifun gemaakt?
Rudifun betekent ruimtelijke dichtheden en functiemenging in Nederland. En dan de eerste letters daarvan, zeg maar het acroniem daarvan, dat is Rudifun. Dat heb ik niet alleen gemaakt, samen met Hans van Amsterdam en Martijn Spoon en Johan van der Schuit.
Dat zijn collega's van het PBL?
Ja, dat zijn onze collega's. Wat Rudifun is een database. Het is gewoon een bak getallen. Maar daarin voor elk landsdekkend, dus van Amsterdam tot aan Lichtenvoorde, een getallenbak met de dichtheid van de ruimtelijke dichtheid, de Floor Space Index, voor heel Nederland. En dan moet ik eerst even uitleggen wat de Floor Space Index is. Dat is de hoeveelheid bruto vloeroppervlak. Dus dat is de oppervlakte van de gebouwen, maar niet alleen op de begane grond, maar van alle verdiepingen, boven- en ondergronds. Als je dat deelt door het terrein waarop dat gebouw staat, dan heb je de Floor Space Index. Dus als je een kavel hebt dat helemaal is bebouwd met 4 bouwlagen, dan is de Floor Space Index 4. Als je de kavel half bebouwt met 8 bouwlagen, dan is de Floor Space Index ook 4, ja. Et cetera. En dat is op zich niet zo ingewikkeld. Maar om dat uit te rekenen voor heel Nederland, dat was nooit voorhanden. Onderzoeksbureaus deden dat wel eens voor een klein gedeelte van de stad. Maar nooit voor een hele stad. Laat staan voor heel Nederland. Dat is gewoon monnikenwerk om dat zo uit te rekenen. Maar we hebben nu open data. Twee datasets. De ene is voor de vloeroppervlaktes en de andere is voor de terreinen. Als je die op elkaar deelt, simpel gezegd, dan heb je de floor space index van heel Nederland. Dat hebben we geautomatiseerd in een script. En zo kunnen we heel Nederland uitrekenen. En tegelijkertijd hebben we ook de functiemenging uitgerekend. Want die zit ook vast aan die dataset. We weten van elke vierkante meter of het voor wonen is, voor kantoren, voor onderwijs, voor voorzieningen. En dan nog een aantal andere functies. En zo kunnen we, zo weten we wat de verhouding is tussen wonen en niet wonen. Per bouwblok of per buurt of per wijk of per gemeente.
Kan je daarmee?
Wat je daarmee kan is functiemenging op zich, dat heeft voor- en nadelen. Het is heel stedelijk, hè? Als je gewoon bij jou in de straat naar de bakker of naar de huisarts kan of naar het café. Dus dat, maar het kan natuurlijk ook overlast veroorzaken. Maar je weet wat de mate daarvan is. Ik kom er misschien zo nog op terug. Met die getallenbak kun je, stel je moet een nieuwe wijk ontwerpen. Met een bepaalde randvoorwaarde van ik wil zoveel duizend woningen, zoveel voorzieningen, zoveel vierkante meter school, zoveel vierkante meter kantoren. Dus dan krijg je een bepaalde verhouding. En dan kun je in die database kun je gaan zoeken van zijn er andere plekken in Nederland die op een terrein van een bepaalde omvang deze verhoudingen van vierkante meters, dichtheid en functiemenging hebben. En dan kun je daar gaan opzoeken. Dan vind je een aantal andere gebieden in Nederland die vergelijkbaar zijn. En dan kun je kijken van ja, wat is hier goed gegaan, wat is hier niet goed gegaan, hoe kunnen wij het beter doen. Dat is wat je er onder andere mee kunt. Maar je kan ook onderzoek gaan doen. Hè? Want er is een verband tussen dichtheid en mobiliteit. Er is een verband tussen functiemenging en mobiliteit. Er is een verband tussen vastgoedprijzen en die twee factoren. Leefbaarheid heeft te maken met dichtheid. En je kan dus heel nauwkeurig kun je nu gaan onderzoeken op bouwblokniveau. Ja, hoe zit die samenhang? En welke randvoorwaarden spelen daar nog meer mee? Je kan bijvoorbeeld, er zullen wijken zijn die heel dicht bebouwd zijn en met een hele hoge leefbaarheid. Ik denk bijvoorbeeld aan de Grachtengordel in Amsterdam. Dat is gewoon hoge huizenprijzen. Leefbaarheidsindex scoort goed en dicht bebouwd. Maar er zijn ook dicht bebouwde wijken waar de leefbaarheid heel laag is. En dan kun je daar verder in gaan duiken van waarom lukt het op de ene plek wel en de andere plek niet. En ja, waar komt dat?
En als je dan even heel concreet naar je eigen wijk gaat. Want hoe woon jij zelf?
Ik woon dus in Rotterdam-West in een ruime bovenwoning.
En is dit een wijk waar, het is een drukke wijk volgens mij, ja. Een hoop mensen. Is daar nog ruimte voor extra woningen? Kan daar ook nog worden bijgebouwd?
Het gebeurt bijna dagelijks. Ik zie heel veel souterrains die worden uitgebouwd. Dakopbouwen worden erbij gebouwd. Vorige maand nog bij ons achter is een hele rij dakopbouwen erbij gezet. Haventerreinen natuurlijk in de wijk, die zullen bebouwd worden. Je kan ook heel veel doen met uitruil, denk ik. Er is een park in de buurt. Dat ligt op een bedrijventerrein en tussen de volkstuintjes. Dat ligt eigenlijk heel vervelend. Ik zou zeggen, bouw maar vol, dat park. Daar heeft toch niemand direct profijt van. Daar kun je alleen heen met de fiets of met de auto. En misschien moet je dan ergens als alternatief in de binnenstad een paar bouwblokken afbreken. Die zijn afgeschreven, misschien vanwege funderingsproblemen. En dan maak je een park echt midden in de stad in plaats van op een bedrijventerrein. Tussen de volkstuintjes en de sportvelden. Dus in die zin, ik zie overal wel potentie. Er zit natuurlijk wel een max aan. En de wijk is ook al redelijk dicht bebouwd. Maar ik zie het overal ook nog gebeuren. Incrementeel heet dat dan. Hè? Dat er beetje bij beetje wordt bijgebouwd.
Ja, en jij hebt dit gemaakt, hè, zei je, met een aantal collega's. Redelijk monnikenwerk, zei je net.
Nou, juist niet. Als je het met de hand zou doen, zou het monnikenwerk zijn. We hebben het geautomatiseerd. En daardoor is het, gaat het vanzelf.
Wordt het ook vanzelf gebruikt nu door mensen?
Ja, we hebben heel veel reacties gekregen. We hebben de proefversie 3 jaar geleden uitgebracht. Het rapport, bijbehorende rapport, weet ik toevallig. Dat is een paar duizend keer gedownload. We hebben ook, denk ik, tussen de 50 en 100 reacties gehad van mensen die vragen hebben over die database. We hebben er ook heel veel contact mee. De nieuwe versie die vrijdag uitkomt, hebben we mensen ook gevraagd om te laten zien wat ze ermee gedaan hebben. En ze zijn ook lid geworden van een soort klankbordgroep om een input te geven voor de nieuwe versie. Hè? Want we hebben natuurlijk veel vragen gehad van moeten we dit aanpakken, wat doen we hiermee? Het klinkt natuurlijk als een simpele oplossing om dat te automatiseren, maar het was helemaal niet zo simpel. Dus we hebben wel input van de vakwereld erbij gehaald. en van mensen die er al mee hebben gewerkt.
Wat voor soort mensen hebben er mee gewerkt? Zijn het dan architecten of stedenbouwers?
Dat zijn stedenbouwers bij gemeentes, onderzoeksbureaus. Maar die doen vaak onderzoek voor gemeentes. Provincie heeft er mee gewerkt. Ook in de hoek van de ruimtelijke economie. We hebben verzoeken gekregen van Erasmus MC rondom gezondheid. Gemeentelijke afvaldienst, dat heet anders. De gemeentereiniging zeg maar, van Rotterdam heeft contact opgenomen. We willen kijken of ze er iets mee kunnen doen. Het was best wel een brede reeks van afnemers.
Zelf heb je het ook gebruikt volgens mij voor je andere afkorting, B-blok.
Ja.
Misschien moet je de afkorting even uitleggen en waarom je dat hebt gedaan.
We hebben het gebruikt voor het project B-blok, binnenstedelijk bouwen in relatie tot leefomgevingskwaliteit. Dat is een project geweest samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging Delta Metropool. Wat we daar hebben gedaan is, we hebben heel veel gedaan in dat project, maar het deel waarvoor we Rudifun hebben gebruikt is, we hebben gekeken naar 5 jaar terug. Hè, met Rudifun, de nieuwe versie, kunnen we ook terugkijken en we kunnen zien wat is er de afgelopen 5 jaar veranderd. Waar is de dichtheid toegenomen, waar is de dichtheid afgenomen. Dat kunnen we monitoren vanaf nu. Ze hebben daarmee gewerkt al en gezien waar is verdicht in Nederland. En daarna ingezoomd hoe dat is gebeurd. Want we kennen natuurlijk heel veel verdichtingsprojecten uit de architectuurtijdschriften en uit de glossy websites. Ja, die hebben we wel in het vizier. Maar heel veel projecten blijven ook onder de radar. Die hebben we met Rudifun opgespoord. En dan komen we bijvoorbeeld echt in plaatsen als Zwolle en Zoetermeer en Alkmaar. Waar we eigenlijk niet zo'n zicht op hadden, merken we dat daar ook heel veel is gebeurd. En we zijn dan gaan inzoomen van wat is daar dan gebeurd. En dat bleek super interessant te zijn. En dat hebben we naar voren gebracht in het onderzoek en geanalyseerd.
En waarom is dat belangrijk om dat zo goed in de gaten te houden? Wat er gebeurt in al die plekken in Nederland?
Nou, omdat heel veel plekken die in de bladen staan, dat zijn echt door de star-architecten. Maar dat gebeurt natuurlijk op kleine schaalniveau en door... Nou, hoe zeg je dat netjes? De gewone architecten gebeurt er ook van alles. En dat hebben we nooit zo'n beeld bij gehad. En dat hebben we nu wel.
Waarom wil je dat beeld? Waarom is dat beeld belangrijk? Voor wie is dat belangrijk?
Om te laten zien dat je dat binnenstedelijk bouwen. Tenminste, dat zijn natuurlijk ook missers. Hè? Dus er zijn ook plekken waar het gewoon mislukt is. Zou je kunnen zeggen. Of beter had gekund. Maar we hebben ook plekken gezien waar de omgeving echt is opgeknapt. Door het binnenstedelijk bouwen. Wat eerst een parkeerveld was waar je wegwaaide, staat nu een gebouw van 3-4 verdiepingen waar mensen wonen. De hele buurt is daarvan opgeknapt. We hebben dat ook laten zien met voor- en nafoto's. En die voorfoto's, ziet er gewoon niet uit. En nu ziet het er keurig uit.
Hoe kan een wijk opknappen door zo'n gebouw?
Doordat er betere voorzieningen zijn. Vaak heeft zo'n gebouw ook voorzieningen op de begane grond. Er zijn meer mensen komen wonen. Er is geen leegte meer. Soms zijn er ook leegtes die worden ingevuld. Slecht onderhouden, treurige plekken. Je kan het natuurlijk ook netjes opknappen. En soms zijn gebouwen ook vervangen. Is er een gebouw van waar eerst een gebouw van 2 verdiepingen stond, is afgebroken. En er zijn 4 of 5 verdiepingen teruggebouwd. Ja, in een veel beter gebouw.
En wat heeft je daar het meest aan verbaasd aan die voorbeelden die jullie hebben opgespoord? Wat is er nou eentje van je dacht, nou, dat had ik anders nooit geweten?
Er was er een in Zwolle, het Bolwerk heet dat. Ik kom natuurlijk niet dagelijks in Zwolle. Maar het is echt een supermooi project. Kleinschalig, maar toch, het gaat wel om, denk ik, tientallen woningen. Aan de rand van de binnenstad, met mooie kades langs het water. We waren echt blij verrast daardoor.
En Zwolle stond ook nog in de Volkskrant afgelopen weekend met de enorme score op de brede welvaart. Dus misschien is er wel een samenhang.
Wie weet, ik heb de krant nog niet gelezen.
Hoe ga je verder met deze 2 onderzoeken nu je dit hebt gedaan? Je kunt nu 1 keer terugkijken in Rudifun. Je hebt 1 keer dat B-blok gedaan, dat behoud van binnenstedelijk bouwen. Ik moet het goed zeggen. Binnenstedelijk bouwen met behoud van leefomgevingskwaliteit. Wat is het vervolg nu? Is het klaar?
Nee, het is nooit klaar. Het idee is om dat script elke 2 jaar te draaien. Misschien wel jaarlijks. En dan kunnen we blijven monitoren. We willen onderzoek gaan doen. Van wat is hoe is de samenhang tussen dichtheid of functiemenging met andere thema's. Als gezondheid, leefbaarheid, vastgoedprijzen, mobiliteit. Ik kan nog een aantal thema's bedenken, denk ik. Dus daar willen we op gaan inzetten. We hopen ook dat andere mensen dat gaan doen. Hè. De dataset is voor iedereen te downloaden en iedereen kan er mee aan de slag. En wat ik zelf ook zou willen is gaan vergelijken met naburige buitenlanden. Van hoe zit het daar met de dichtheid? Er zijn ook hele andere gebouwtypen, buurttypen, die misschien wel dezelfde dichtheid hebben, maar heel anders zijn ingericht. En dat kunnen we gaan vergelijken.
En daar heb je vast ook een voorbeeld van.
Nou, ik was bezig Interrail te boeken afgelopen weken. En daar zit je veel in het buitenland te zoomen, van hoe ziet het eruit? En je ziet bijvoorbeeld in Roemenië zie je enorme lintdorpen met hele lange kavels, echt 100 meter lang, diep. En ook gebouwen die wel 50 meter diep zijn, met patio's erin. Dat komt hier niet voor en dat is interessant. Maar ook, denk aan Berlijn, de Berlijnse bouwblokken met de hoven.
De binnentuinen.
Ja, de Hinterhöfe. Denk aan Brussel, de 19e eeuwse wijken. Dat komt hier nauwelijks voor. En dat zijn hele prettige woonomgevingen.
Daarnet vroeg Laura al even iets over. Hè. Helpt dit nou met het oplossen van het woningtekort? Jouw ex-wethouder Hugo de Jonge is inmiddels minister voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Wat zou je hem willen adviseren vanuit wat je hebt geleerd met B-Blok en Rudy Fun?
Ik zou het advies is eigenlijk in lijn met de ladder voor duurzame verstedelijking. Kijk of het binnenstedelijk kan en prioriteer dat. En mocht het niet kunnen, dan kun je altijd nog buitenstedelijk gaan bouwen. Maar hou die prioritering erin.
En waarom die prioritering van die ladder?
Omdat dat voordelen heeft voor economie en milieu en duurzaamheid en gezondheid.
Ja. En ik neem aan dat minister De Jonge welkom is om een keer met je achter de computer te gaan zitten en in Rudy Fund te snuffelen.
Natuurlijk, ja.
Nou, de uitnodiging staat. Nou, je hebt dus onderzocht waar succesvolle voorbeelden zijn. Is er ook een einde aan de mogelijkheden die er zijn? Kunnen we oneindig doorverdichten?
In theorie wel, denk ik. Maar in de praktijk klopt het wel een keer. Hoewel ik denk dat het incrementeel doorgaat. En gebouwen zijn natuurlijk ook afgeschreven naar 50 jaar economisch. Dus dan is er ruimte voor koop- en nieuwbouw. En dat gebeurt natuurlijk niet overal. Hoop ik ook dat niet gebeurt overal. Maar het kan zomaar gebeuren dat er iets wordt afgebroken en wordt verdicht. En als je natuurlijk de Europese steden kijkt. Die zijn natuurlijk niet zo dicht bebouwd als de steden in, laten we zeggen, Manhattan of Shanghai. En dat zijn ook wel prettige steden om te wonen. In theorie zou ik kunnen zeggen, de sky is the limit. Maar het zal wel niet van vaart lopen, denk ik.
Hey, want als al die mensen die in hoogbouw wonen allemaal een auto nodig achten, ja, dan hou je natuurlijk heel veel ruimte nodig. En als je al die auto's onder de grond kwijt wil, dan is dat natuurlijk kostbaar.
Ja.
Er moet dus ook heel wat veranderen, denk ik, in de manier waarop we wonen.
Ja, nee, dat zie je ook gebeuren. Je ziet heel veel nieuwbouwprojecten in Freiburg in Duitsland en ook in Utrecht. Daar mag je alleen wonen als je geen auto hebt. En je krijgt bij die woning krijg je de eerste paar jaar een abonnement voor je green wheels erbij. Om daaraan gewend te raken. En dan is het idee dat je een deelauto hebt. En dat soort experimenten lopen al. Ik hoorde laatst ook dat er in München geen parkeergarages meer worden gebouwd onder gebouwen. Dat echt over is. Dus als je in de stad wil wonen, dan ben je aangewezen op deelauto's of lopen natuurlijk.
Heb je zelf een auto?
Ja.
En je woont in de stad?
Ja.
Overweeg je wel eens een deelauto?
Hebben we wel gedaan een tijdje, maar het was een gedoe met kinderzitjes en dat soort dingen. Ik denk dat wij op een gegeven moment weer de auto weer de deur uit doen.
Oké. Ja. Volgens mij ben je best een kenner van Nederland in zijn algemeenheid. Je hebt nu deze studie gedaan. Zie je, en zelf woon je in Rotterdam, wat toch een beetje Manhattan aan de Maas. Daar gaan ze al behoorlijk de hoogte in. Zie je nou heel veel verschillen in Nederland? En liggen er dan nog veel kansen voor bijvoorbeeld Hugo de Jonge?
Ja, ik denk dat hoogte niet zaligmakend is voor een hoge dichtheid. Je kan ook hoge dichtheid hebben in laagbouw. Even als voorbeeld, de binnenstad van Utrecht met hoe hoog zou het zijn? Maximaal 3-4 verdiepingen.
En de Neudeflat, niet te vergeten.
Ja, behalve de Neudeflat. Die dichtheid is even hoog als de Bijlmer ongeveer. De oude Bijlmer met de Honingraadflats. Dus je hebt geen hoogte nodig om hoge dichtheid te bereiken. De binnenstad van Parijs, wat is het? 8-9 verdiepingen allemaal, de Haussmann-bloks. Dat heeft een hele hoge dichtheid, maar gaat niet hoger dan 8-9 verdiepingen in de binnenstad. Dus het is niet nodig, die hoogbouw. Het kan wel, maar goed, het is ook heel duur om hoogbouw te maken.
Ja, maar ik bedoel ook een beetje van, zie je dan in Nederland heel veel verschillen tussen bijvoorbeeld Zwolle en Amsterdam of Utrecht en Groningen? Zijn dat heel andere steden? Liggen daar heel andere kansen?
Ik zie vooral heel veel overeenkomsten. over Nederland vliegt, hetzij in een vliegtuig of op Google, je ziet vooral, wat je opvalt is dat wijken eigenlijk in één ontwerp zijn ontworpen. Dus neem de bloemkoolwijken of de Finex-wijken. Dat zijn wijken die zijn gewoon op de tekentafel getekend. En in één keer zijn daar duizenden woningen gepland, ontwikkeld. En als je over het buitenland vliegt, dan zie je dus veel kleinere ontwikkelingen. Gewoon kavel per kavel. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan bij het PBL 10 jaar geleden. Van hoe komt dat nou? We hebben België, Duitsland en het land vergeleken. En we zien dus, ja, België is helder, hè? Dus kavel voor kavel. Nederland is grootschalige wijkontwikkelingen. En Duitsland zit daar een beetje tussenin. Met 100 woningen worden daar nieuwe stukjes stad aangebouwd. En we hebben onderzocht hoe dat zit. En ja, dat heeft te maken met de financiering van burgers. Hè? Hoeveel hypotheek kunnen ze nemen? En dat heeft ook weer invloed op wanneer ze gaan verhuizen en hoe vaak. Dat heeft te maken met hoe een gemeentelijke dienst is georganiseerd. Dat heeft te maken met hoe het stadsbestuur zijn geld verdeelt. Is er een grondbedrijf of niet? Dus er is niet één reden voor aan te wijzen, maar een samenspel van redenen maakt dat het in Nederland grootschalig, de wijken grootschalig zijn ontworpen en in Vlaanderen eigenlijk kavelsgewijs.
Ja, en als je wat dit betreft zou moeten kiezen tussen Vlaanderen, Duitsland of Nederland?
Ik hou van Vlaanderen.
Van de chaos daar.
Want de?
Van de chaos daar.
Ja, ik vind die afwisseling vind ik heel leuk.
Nou, dan zou ik zeggen op naar Oosterwold. Ja. We komen aan het einde van 26 minuten en 34 seconden, want veel langer mag het natuurlijk niet duren, want dan zijn de luisteraars op hun werk. Zijn er nog laatste dingen die we aan Arjen willen vragen, Laura? Laura kijkt nu heel ingewikkeld. Dus ik denk het niet.
Ik spreek op mijn briefje, maar we hebben eigenlijk alle vragen gehad, denk ik.
Arjen, wil je nog een uitsmijter doen?
Ik ben benieuwd wie de volgende geïnterviewde is in deze reeks.
Ik ben vooral benieuwd hoeveel mensen er gaan luisteren. Ik ga naar een afronding toe. Volgens mij hebben we genoeg materiaal opgehaald om ook over na te denken. Ga een keertje naar www.pbl.nl. Daar kun je Rudy Fun vinden en downloaden mocht je ermee willen werken. Dit was de eerste PBL-podcast in de nieuwe reeks vandaag.
En hierna gaan we een ander leefomgevingsonderwerp oppakken en over doorpraten.
Ja, en leuk. Vandaag was het 13 juni, wil ik even zeggen. 13 juni 2022. We waren hier met Laura Westendorp en Mark Hanau. Die praten met Arjan Harbers, die B-Blok en Rudy Fun aan jullie heeft geïntroduceerd. Tot een volgende keer, zou ik willen zeggen.
Doei.
Doei.
Doei.